Dat is eigenlijk een hele gekke vraag. Want ja, hoezo zou je dat verwachten van een vaccin?
Er zitten hier daadwerkelijk ook zorgmedewerkers bij. Die zeiden, wij horen geruchten dat dit zou gebeuren. Maar of is het een broodje aap?
Nou ja, eigenlijk wel.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het Gommers.
Goed dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Vraag het Gommers, met daarin onder andere vragen over vaccins. Heel veel. Zorgt het vaccin bijvoorbeeld voor onvruchtbaarheid? En krijg je straks een vaccinboekje mee? Diederik, na de vakantie weer een nieuwe aflevering. Aflevering 10.
Zo, nou, kijk. Dat vind ik mooi. Nieuwe jaar.
Mooie nieuwe mijlpaal. En over mijlpalen gesproken. Hij zit in de arm, hè?
Ja. Het vaccin zit in mijn linkerbovenarm. Ik heb de volgende dag... Als je erop duwt op die arm, dan voel je een beetje drukpijn. Maar ja, dat is eigenlijk helemaal niks. Dan weet je ook gewoon dat dat die vloeistof erin zit.
Een beetje spierpijn dan? Of,
Nee, als je er zo op duwt met twee vingers, dan voelde je het. Maar als ik er nu weer aan zit aan die spier, voel je het een beetje.
Oh, oké. Okay. Dus het kan nog wel heel eventjes... Je kan het voelen na een paar dagen dus nog.
Maar ja, je hebt natuurlijk vloeistof tussen je spiervezels gespoten. Ja, dat wordt nu opgeruimd.
Ja, dat is een beetje de rest wat dan niet je aderen ingaat of zoiets.
Ja, de cellen ingaat.
Nou, dus, ben je blij?
Ja. Nou, vooral omdat nu... Je weet nu echt dat er licht zit aan het eind van die tunnel. Hè. Het is nu echt een begin van de laatste fase. Maar het is nog wel,
het gaat nog wel lang
heel
duren,
lastig. Ja, nee, maar het is. Ik denk dat dit misschien wel onze lastigste fase wordt. En dat klinkt heel gek. Maar voordat die ziekenhuizen ontlast worden, betekent dat de hoogrisicogroep en de chronisch zieken gevaccineerd moeten worden. Dat zijn geloof ik tussen de 3 en de 4 miljoen mensen.
Ja, en hoeveel vaccins zijn er niet gevaccineerd?
Worden maar heel mondjesmaat uitgeleverd. Dus dat is pas april, mei. Dat we genoeg vaccins hebben om die mensen gevaccineerd te hebben. Dat betekent dat we het met Nederland nog heel lang, tot die maanden, moeten volhouden. Terwijl je nu denkt, het is over. Maar dat is dus helemaal niet zo. En dus vooral voor bedrijven wordt het nog heel lastig.
Ja, zwaar ook.
Heel zwaar, heel zwaar.
Maar kan het dan ook betekenen dat we tot dan april, mei in deze lockdown zitten? Of?
Nou, ik hoop wel dat we dan mogelijkheden gehad hebben om in ieder geval weer, nou ja, de versoepeling hadden. Hè, dus de situatie voor 15 december. Wat het nu moeilijk maakt op het moment is de collega's uit Engeland. Daar hadden we gisteren een webinar. En die waarschuwen ons echt eigenlijk op hetzelfde manier wat de Italianen toen deden in eind februari. Je weet niet wat je overkomt. Zorg dat je voorbereid bent. Dat was echt een oproep aan het vasteland.
Dat zijn dan IC-collega's daar in Groot-Brittannië.
Ja, en daar schrok ik wel van, dacht ik van.
Ja, want op zich, er zijn nu 50 gevallen bekend of zoiets. Ja. Maar dat zijn er natuurlijk nog veel meer. Want het komt niet zomaar uit een test of jij de Britse of de Nederlandse variant hebt.
Nee, en wat die Engelsen natuurlijk ook hadden, die hadden het ook al in september. En blijkbaar duurt het een x bepaalde tijd zodat dat virus zich vermenigvuldigt. En dan krijg je ineens weer die exponentiële groei die wij natuurlijk ook gezien hebben in maart, april. En dat maakt het... Dat maakt het heel onzeker op dit moment.
Dus het kan nog zijn dat die groei er in één keer aankomt.
Ja, en dat is ook waarom wij per se wilden dat de zorgmedewerkers die met COVID te maken hebben gevaccineerd zouden zijn. Want als die groei er zomaar aankomt, dan verwachten wij die eind januari, begin februari. En dan werkt ook ons vaccin pas. Hè? Want je vaccin optimaal.
Ja, een maand of zo. Toch?
Ja, dus een week na je tweede gift. En ik mag op 27 januari mijn tweede gift. En dan, zeg maar, optimaal is dat een week daarna.
Heet dat zo, een gift?
Ja.
Ook omdat we er niet voor hoeven te betalen? Of omdat het een cadeautje is? Of?
Oh, dat is wel goed. Ja, ik weet niet.
Dat is grappig.
Spuit je in, de tweede gift. Als medicijn, zeg je dat eigenlijk.
Gift. Ik dacht ook, het is de week, V-week of V-day, van vaccinatie-day.
Daarom is het gewoon een vaccinatiespecial van deze Vraag het Gommers. Alleen maar vaccinatievragen, want... ik heb ook zoveel dezelfde vragen gekregen tijdens de kerstvakantie. Dus ik dacht, ik bundel ze. Dus soms noem ik heel veel namen. En dan heb ik waarschijnlijk nog niet eens alle namen genoemd. Want ik heb nu alweer, zag ik, 70 mailtjes die ik nog allemaal moet bekijken. Dus, dus je weet, je komt ergens een keer aan de beurt. Hoop ik. Want we krijgen echt te veel vragen binnen. De eerste vraag. Linda, Thea, Judith, Babette. Ik kreeg hem net ook nog eventjes via de Gommers-app. Weer van iemand anders. Kunnen er nadelen aan zitten als je te snel wordt gevaccineerd nadat je corona hebt gehad?
Een hele goede vraag. En dat is een lastige vraag. Want er zitten niet zozeer nadelen aan. Maar je lichaam is nog met afweer bezig. En op het moment dat je dat vaccin inspuit, moet hij nog een keer reageren. En dat is denk ik... lastig voor je lichaam. Dus als je net ziek bent en je hebt het virus en dat zit in je lichaam, gaat ieder mens proberen dat virus aan te vallen en te vernietigen. En dat betekent dat je afweer maximaal bezig is om dat virus uit je lichaam te krijgen, zo snel mogelijk. Als je dan op dat moment natuurlijk ook het vaccin spuit, dan moet daar moet je ook antistoffen tegen maken. En dat is het lastige. Dan heb je misschien niet de goede reactie op dat vaccin.
Daarmee een beetje overwerk aan het doen met je lichaam.
Ja, en dan weet je niet of je lichaam dat allemaal tegelijk aan kan. Dus dan heb je niet de optimale opbrengst je vaccin.
Kan het dan ook zo zijn inderdaad dat omdat je lichaam al bezig is met dat coronavirus, dat het eigenlijk te weinig antistoffen voor dat vaccin maakt en daar wil je juist het meeste van hebben?
Ja. Dus eigenlijk wat er nu geadviseerd wordt, en ze vragen het ook, hè, dus als je een oproep krijgt om gevaccineerd te worden, dan krijg je of een vragenlijst of je wordt gebeld. En dan stellen ze een aantal vragen. Ben je niet zwanger? En ook een van de vragen, heeft u nu klachten of heeft u COVID gehad? En hoe lang is dat geleden?
En hoe lang moet je dan wachten als je het hebt gehad?
Nou, op dit moment houden ze ongeveer 4 weken aan.
Oké, dus 4 weken nadat je genezen bent voor de mensen die het hebben gehad. Daarna werkt het weer goed. En dus inderdaad ook... En de vervolgvraag, die kreeg ik ook eigenlijk heel vaak binnen. Kijk, stel dat ik het virus heb gehad, dan heeft mijn lichaam antistoffen. Moet ik het vaccin dan nog wel nemen? Of kan ik hem niet cadeau geven aan mijn buurman van, hey, jij hebt er meer aan dan ik op dit moment?
Ja. Als je gewoon gezond bent en je hebt het virus gehad, maak je gewoon antistoffen. Het enige is dat we gezien hebben, is dat sommige mensen hebben maar hele lichte klachten en andere mensen zijn er ernstig ziek van. En we merken wel, je maakt meer antistoffen als je zieker geweest bent. Dus mensen die goed ziek zijn geweest, ja, klinkt een beetje gek, maar dan heb je wel voldoende antistoffen. Maar dan is het weer van belang, hoe lang is het geleden? Want is het 2 maanden geleden, dan heb je waarschijnlijk nog wel voldoende antistoffen. Maar is het 6 maanden geleden of 8 maanden, dan weten we het nog niet zo goed. Hè? Veel mensen hebben voldoende antistoffen. Maar dan zou je het bij iedereen moeten meten. En dan moet je extra dingen doen. En dat maakt het nu lastiger. En daarom hebben ze gezegd, dan is eigenlijk het eenvoudiger om het vaccin te zetten. Omdat je dan zeker weet dat als je het vaccin krijgt, gaat je lichaam opnieuw die eiwitten maken, daar antistoffen tegen. En dan weet je zeker dat je de optimale bescherming hebt. En dan zit het vooral in het woordje optimaal. Dus theoretisch hoef je het niet te hebben. Maar omdat je niet zeker weet hoe je lichaam ervoor staat met de bescherming, weet je wel zeker dat als je het vaccin toch nog voor de zekerheid neemt, dat je daarna optimaal beschermd bent.
Kijk, en je hebt ook een heel strak meetpunt natuurlijk, van je hebt op dat moment gehad. Dus als er dan uiteindelijk blijkt, nou, je houdt ongeveer 1,5 jaar antistoffen, dan weet je, oh, nou ja, ik heb zo lang geleden heb ik het gehad.
Ja.
Dus kan je het ook makkelijk terugrekenen. Rikke, die kwam onder andere met die vraag, maar ook die kwam heel vaak binnen. Trace, dat is dan weer een vervolgvraag daarop. Moet je het vaccin ieder jaar herhalen, zoals de griepprik?
Ja, Nou, we hopen van niet, maar eigenlijk weten we het niet. Hè? Want dit vaccin, bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin, is pas de eerste patiënten of mensen die meegedaan hebben aan die studie. Hè? Dat waren de 21.500 die dat vaccin hebben gekregen. Dat is pas een half jaar geleden. En een aantal van die mensen wordt vervolgd en die worden ook iedere maand worden die antistoffen gemeten. En dat gaat nu goed. Nou, er zijn nu ook al mensen die het vaccin gekregen hebben in andere landen. Allemaal hetzelfde vaccin. En dat is wel bijzonder, want nu ga je heel veel mensen die allemaal datzelfde vaccin krijgen. Dus je krijgt heel veel data beschikbaar dat je weet dat die mensen antistoffen hebben. Maar hoe lang? Ja, dat gaan we dus zien.
Dat is eigenlijk wachten. Dat wachten is totdat wachten. Ze zeggen het is nu op of, ja. Of nooit.
Ja, en is dat dan erg? Nee, wat je wel natuurlijk ziet is dat we verschillende vaccins krijgen in 2021. En we kunnen hopelijk aan het eind van het jaar zeggen, maar een vaccin van firma X, dat is toch echt wel het beste vaccin. Dus dan zouden we hopelijk in 2022 kunnen zeggen, nou, we doen toch nog, als je ziet dat die antistoffen afneemt of je afweer, dan kunnen we in 2022 misschien het beste vaccin nog eens aan iedereen aanbieden.
Op dit moment zijn we eigenlijk met een soort van The Voice vaccin editie bezig dan. Er moet één grote winnaar overblijven.
Nou ja, of meerdere, dat is ook goed. Hè? Bedoel, maar je kan dus wel aan het eind van het jaar zien. En als je dan doorgaat met meten in antistoffen, kun je wel dingen met elkaar vergelijken.
Oké, okay. Nou dan een vraag van Corine, Alina, Christa, Ruben, Cheyenne, Julia en Alma. Ik hoop dat ik ze al allemaal genoemd heb. Veroorzaakt het vaccin onvruchtbaarheid bij vrouwen?
En dat is eigenlijk een hele gekke vraag. Want ja, hoezo zou je dat verwachten van een vaccin?
Er zitten hier daadwerkelijk ook zorgmedewerkers bij. Die zeiden, wij horen geruchten dat dit zou gebeuren. Maar of is het een broodje aap?
Nou ja, eigenlijk wel. Maar het blijkt dat dat heel veel op social media voorkomt. En ik heb zelf ergens gelezen dat deze vraag vooral is ontstaan in de Afrikaanse land na het Ebola-vaccin wat daar gegeven werd. En daar kwam ineens het bericht dat je daar onvruchtbaar voor zou worden. Maar dat nam zulke grote aantallen aan, mensen die dat geloofden, dat echt een issue was. En dat is daardoor, denkt men dat waarom dat
maar
nu
dat
eigenlijk
toen
weer
ook
speelt.
Niet het geval.
Nee, dat is helemaal niet het geval. En dat verwacht je ook helemaal niet. Je spuit iets in je arm. Dat maakt een eiwit. Daar maak je antistoffen tegen. Dus er is helemaal niet te verwachten dat je daardoor onvruchtbaar wordt. Dus op dit moment zijn er absoluut geen aanwijzingen dat je onvruchtbaar wordt als vrouw van het nemen van de mRNA-vaccin.
Is er ooit een vaccin uitgedeeld waar je wel onvruchtbaar van werd?
Nee, zover ik weet niet. En dit is echt een bijwerking die ik nog nooit gehoord heb bij een vaccin. En volgens mij ook niet beschreven is.
Nee, nou, in ieder geval, er staat op de lijst, als je zwanger bent, moet je het niet nemen, natuurlijk. Maar als je zwanger wil worden, kan je het dus wel nemen.
Ja, maar dan is het nog een verduidelijking in. Eigenlijk ook voor de zwangerschap is er eigenlijk geen reden om aan te nemen dat dat vaccin iets doet met het ongeboren kind. Maar omdat het een medicijn is en je spuit het in je lichaam, moet elke farmaceut een toxicologie-studie doen. Dus je moet jouw middel, jouw medicijn, in dit geval het vaccin, testen in zwangere beestjes. En dat wordt dan onderzocht door middel van de patholoog-anatoom. Die studie voor het Pfizer-vaccin loopt nog. En op het moment dat zo'n studie nog loopt, mag je het niet geven als farmaceut aan zwangeren. Dus er is geen reden dat het iets doet. En je zou, we verwachten ook niet, maar het is gewoon zoals een farmaceut bij een registratie hoort te doen, dat je dat goed uitzoekt. En dat gebeurt nu. En daarom wordt het niet vrijgegeven op dit moment voor de zwangeren. En als je zwanger wil worden, is nu het advies, dan is het veiliger om 2 tot 3 maanden te wachten. Dus heb je het vaccin genomen, dan is het verstandig om niet zwanger te worden 2 tot 3 maanden te wachten.
Oké, okay, dat is vaak lastig te plannen. Je kan natuurlijk niet zeggen, ik ben nu zwanger,
nee,
maar even stoppen met proberen.
Alle mensen die de pil nemen, die moeten dat nog even doorgaan en dan later pas met de pil stoppen.
Oké, en dat
als
heeft
je wil zwanger
en het heeft gewoon te maken met dat onderzoek nog gedaan moet worden. Dus ze weten het gewoon nog niet.
Nee, maar gewoon uit secuur en dat je je precies houdt aan de voorschriften die voor elk medicijn gelden. En weer, er is eigenlijk geen vaccin in het verleden wat echt daar invloed op heeft. En dat zou raar zijn, want je spuit één keer iets in op één keer en dat zou dan effecten hebben. Dus de kans is ook miniem.
Dan eentje die vaak door wat oudere mensen gesteld is. Marije, Dinneke, Sabita, Nelleke, mevrouw Klaas de Vos. Die had geen voornaam gestuurd. Rob, Patricia. Die zeggen, we hebben allemaal hebben ze een soort van een anti-immuunziekte. Sommigen slikken daar medicijnen voor. Sommigen hebben daar niks over gezegd. Maar zij zeggen dan, moet ik dit vaccin nemen? Want ze zijn... Veel hiervan zitten ook in een risicogroep, dus die worden ook binnenkort opgeroepen. Maar ze weten gewoon nu niet of dat schadelijk kan zijn.
Ja, het is niet schadelijk, maar het is wel een hele goede vraag. Want wat je nou natuurlijk doet met je vaccin, is dat je juist je afweer oproept. En veel bij die mensen, en het is natuurlijk allemaal verschillend tussen verschillende immuunziekten, maar bij bijvoorbeeld reumatoïde artritis, dan heb je een overdreven reactie van jouw afweer. En daar neem je medicijnen voor om die afweer te remmen.
Is dat vaak met van die immuunziektes?
Ja.
Dat je afweer te heftig aan het werk is.
Ja.
Dus niet alleen bij reuma, maar ook bij anderen.
Ja. Nou ja, maar je hebt ook weer andere. Je hebt ook weer auto... immuunziektes die je eigen lichaam aanvallen om bepaalde bestanddelen. En daarom rem je ook die afweer met medicijnen zoals steroïden of andere medicijnen. Specifieke middelen die een heel klein of een precies juist werken op een van de afweermechanismen. Hè? Bijvoorbeeld wat medicijn wat gisteren gepresenteerd wordt, wat we misschien aan COVID-patiënten juist moeten geven. De IL-6-remmer, tocilizumab, met een heel moeilijk woord. Dat is een medicijn wat eigenlijk gebruikt wordt bij reumatoïde artritis. Maar dat remt, dat blokkeert je IL-6-receptor. Nou, dan wordt het heel ingewikkeld. Mm-hmm. Maar er zijn dus specifieke middelen die heel specifiek op je afweer werken. Ergens in die afweer. Nou, dus eigenlijk kan je niet zeggen een algemeen je moet dit of dat doen. Dus je moet het eigenlijk aan jouw specialist vragen. Want dit soort mensen die krijgen die medicijnen dan wel van de huisarts, dan wel van de specialist. En ze moeten even vragen of het verstandig is voor hun.
Nou, ik weet niet wat er gebeurt, Diederik. Maar als jij dat zegt, dan gaat mijn Siri af. En hij geeft een advies om te gaan fietsen. Nou, dat doen we niet aan mensen. Dat is toch een erg opvallend advies. Ik stop hem even in mijn tas.
Nee, en waar waren we gebleven?
Bij de huisarts of de specialist.
Ja, en daar moet je dus naartoe bellen. En even contact opnemen van wat is in mijn geval bij mijn ziekte verstandig voor het vaccin. En ik heb nog niet de bijsluiter gelezen. Dat je bij dat medicijn is het veilig. Of bij dat medicijn moet je het beter niet doen. Maar daarom adviseer ik nu. Ga via je huisarts naar je specialisten. Of bel je huisarts even.
En dan, die moet dan per vaccin even kijken van wat er bekend is. Deze zou je kunnen nemen en dat heeft deze gevolgen. Deze zou je kunnen nemen en heeft deze gevolgen. Kan het zo zijn dat op het moment dat je die medicijnen hebt, als je dat vaccin krijgt, dat het eigenlijk niet werkt, omdat die medicijnen die blokkeren een beetje dat vaccin?
Nou, er is, wat ik begrepen heb, er is geen. Je hoeft niet bang te zijn voor interactie met het vaccin en je geneesmiddel. Maar het is veel belangrijker met jouw status van je ziekte, snap je? Want je kan wel misschien het vaccin nemen, maar dan wordt je ziekte misschien anders of erger. Of, ja. Nou, dat vind ik belangrijker.
Dus voor sommige mensen kan het ook zo zijn die dat hebben, dat ze het vaccin gewoon niet kunnen nemen, misschien.
Ja, ik heb het nog niet gehoord, maar ik ben ook geen expert in dit soort ziektes.
Nee, dus dat is precies. Daar moeten de expert die je behandelt wat dat betreft, dan wel je huisarts, die moeten gewoon naar kijken en ga op diens advies af. Dat
ja,
is het dan.
Ja, ja. Ja.
Want ja, het is echt bijzonder hoeveel verschillende variaties van ziektes ik heb binnengekregen. Ik heb nog steeds een hele lijst. allemaal mensen die zeggen, mag ik het nu wel, mag ik het nu niet? Kan dat gevolgen voor mij hebben? Dat is,
ja, maar hele goede vragen ook. En eigenlijk heb ik nog geen lijstje gezien waar je dat goed kan opzoeken. Dus ik hoop dat de RIVM daar snel mee komt.
Dat, met een lijstje van als je deze ziektes hebt, doe dit. Ja.
Of dat zij ook in ieder geval zeker zeggen, als je deze ziektes hebt en je gebruikt deze medicijnen, dan is het geen enkel probleem. Dat zou heel veel helpen.
Eigenlijk een ziekteroutekaart van welk vaccin je kan het beste kan
en
nemen.
Ik verwacht dat ook dat dat er is. Of dat dat er komt. Als die middelen straks beschikbaar worden gesteld aan dat soort mensen.
Ja, dat zou wel mooi zijn.
Een beetje... Maar ik heb het nog niet gezien en niet gehoord.
Dus eigenlijk van jou ook een beetje een vraag aan het RIVM. Van kom hier mee.
Dan, heb je wel ik denk, mensen. Want dat zijn hele goede vragen.
Ja, nou, inderdaad. Dan vervolgens Marijke, Margien en Andrea. Die vragen zich af of je een bijsluiter bij het vaccin krijgt. Of van tevoren op het moment dat je een oproep krijgt.
Ja, hele goede vraag. Want normaal, als je een medicijn krijgt, krijg je dat ook. Maar bij vaccins is dat eigenlijk niet. Ik heb het niet gehad.
Nee, je ging gewoon zitten en het was een hartstikke idee.
Ja, maar bedoel, ik had me wel goed voorgelezen. Wat ik wel gehad heb, is het kaartje waar nu op staat mijn naam, mijn geboortedatum, maar vooral welke batch ik heb gehad. Dus welk vaccin en welk nummer. Dus eigenlijk kun je dan terugvinden wanneer dat medicijn, in dit geval het vaccin, is gemaakt.
Inderdaad. Ik zie Rijks van het RIVM is hier. Een soort van gele kaart. Ongeveer dubbel zo groot als het ouderwetse rijbewijs. Want dat is nu natuurlijk gewoon een pasje inderdaad met de gegevens. En een sticker met BioNTech Pfizer en dan de code. En bij welke apotheek je het ook hebt gehad. Dus op basis van die code die daar dan onder staat, dan kunnen ze checken van dit is je badge.
Ja, ja.
En dit is dan ook het vaccinbewijs.
Ja, maar je moet dan toestemming geven of ze deze gegevens mogen doorsturen naar de RIVM. Dan wordt het daar opgeslagen. En straks kan je dan later, als ik die tweede gifte ook heb, kan ik straks met mijn DigiD inloggen. En dan kan ik een bewijs uitprinten dat ik daadwerkelijk gevaccineerd ben.
Kijk, even kijken, dat is wel mooi. Ben, die vraag sluit. Jij hebt me eigenlijk al beantwoord. Die zegt, ik heb een inentingsboekje voor reizen naar het buitenland. Wordt de inenting voor corona daar dan bijgeschreven? Maar je krijgt dus eigenlijk gewoon een online bewijs die je kan downloaden.
Dus als jij toestemming geeft dat je gegevens opgeslagen wordt bij de RIVM, komt er straks, kan je met je DigiD inloggen en dan kan je zeg maar je bewijs dat je daadwerkelijk gevaccineerd bent uitprinten. En dan is dat wat je mee kan nemen naar als je dat nodig hebt om naar het buitenland te gaan.
Maar ik kan me ook voorstellen dat handig kan zijn voor later. Stel, een deel is nog niet gevaccineerd, een deel wel en we mogen weer meer, omdat die risicogroep, voor festivals of zo, dan kan je dat ook bijvoorbeeld laten zien.
Ja, nou ja, eigenlijk dit kaartje ook.
Dit kaartje kan je ook gewoon. Dus je hoeft het technisch gezien.
Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Ik heb dit kaartje gekregen. Ik weet eigenlijk niet precies hoe het gaat. Maar ik weet wel.
Ik zou hem wel bewaren.
Dat als het geregistreerd is en dat zeg maar in de RIVM. Dan kan je straks met je DigiD inloggen. En ik heb dat nog. Ja, dat is nu nog niet functioneel. En ik heb mijn tweede gift ook nog niet gehad. Maar misschien is daar. Ja, een beter bewijs of staat er een handtekening op. Ik weet het ook niet hoe dat er precies uitziet.
Voorlopig heb je in ieder geval een kaartje.
Ja.
Ik heb helemaal niks. Dat is ik denk dat ik als een van de laatste in de rij sta.
Nou ja, maar je bent nog jong en helemaal gezond.
Jong en gezond, hè. Ja. Dat is om heel even terug te komen op die bijsluiter. U zei net van, die heb ik niet gehad. Waar kunnen mensen die bijsluiter dan wel vinden als je die niet krijgt?
Ja, dat is een goeie. Weet ik eigenlijk niet.
Die zou toch ergens moeten staan?
Ja. Dus wie weet, ik neem aan bij RIVM en dan vaccinatie. En ik zie hier op mijn kaartje staan coronavaccinatie.nl. Ik zal dadelijk eens kijken of ik hem daar kan vinden. Maar dat moet eigenlijk wel beschikbaar zijn. Of
dat
daar.
Er moet toch ook van, als het is goedgekeurd door de EMA, dan moet een bedrijf toch een bijsluiter hebben, in ieder geval.
Ja, maar het nu met de vaccinatie, jij pakt het medicijn niet uit. Hè? Dat doet de apotheker of degene die het nu klaarmaakt. En het zit in ampullen die bij min 70 zijn bewaard. En uit zo'n ampul worden 7 vaccinatiespuitjes klaargemaakt. En dan. Krijgen die spuitjes worden klaargelegd en dan krijg jij 1 spuitje van. Dus het is niet zozeer dat er een beschrijving per spuitje ligt, maar eigenlijk meer in de verpakking hoe dat aangeleverd wordt bij de apotheek. Dus de apotheker zal zeker een bijsluiter hebben. Dus misschien kan je hem vragen.
Dat je precies dat hij op zo'n locatie waar je hem straks krijgt. Ja, daar hebben ze natuurlijk heel veel vaccins. Dus daar zou ergens zo'n papiertje moeten liggen.
Ja, ik denk het wel. Maar ik heb er eigenlijk zelf niet naar gevraagd. Dus ja, ik weet het eigenlijk ook niet.
Het is een mooi advies. Check het.
Ja.
Vraag het. Alhoewel, ik zag bijvoorbeeld ook al een hele goede video van NOS op 3 was het volgens mij op YouTube. Die ook al alle details, allemaal wat er bijvoorbeeld in dat Pfizer-vaccin zit. Alle verschillende ingrediënten. Dus als je niet kan wachten, verwijs ik vooral naar die. Want die was gewoon, zat gewoon goed in elkaar. Gewoon mooi gemaakt. Peter die vraagt, ik lees dat Pfizer binnen 6 weken een nieuwe variant kan maken als dat nodig is. Zodat ze in de zomer hopen makkelijker te kunnen bewaren. En zo dus een makkelijkere versie kunnen produceren. Dus die niet helemaal in het koud ijs moet, maar misschien gewoon in de koelkast bewaard kan worden. Moet die versie dan ook weer toestemming krijgen van de EMA?
Nou ja, een hele goede vraag. Maar wat belangrijk is, dat sommige dingen, bepaalde stappen moeten dan overgedaan worden. Want alles moet beschreven zijn. Dus in wat voor glas, welke ampul, welke tekst, welk etiket, wat er op het etiket staat. Dus allerlei processen die belangrijk zijn en die veranderd zijn in die nieuwe versie, in dit geval van het vaccin, dat moeten ze dan opnieuw indienen en kijkt de EMA daarna. Alles wat al hetzelfde blijft, dat hoeven ze dan niet opnieuw in te dienen, want dat heeft de EMA al. Maar dus als je iets verandert aan je proces, of zelfs aan de verpakking, moet je dat stukje opnieuw indienen. En
daar weer toestemming. Dus zelfs als je denkt, ik ben wel klaar met die verpakking, ik ontwerp hem opnieuw, dan moet dat wel weer goed.
Ja, bij medicijnen is al die details zijn belangrijk. En dat gaat misschien snel nu in deze tijd. Maar elke verandering is wel een belangrijke verandering. En dan gaat het misschien niet, ik ben ook geen expert, om het doosje wat, of de kleur verandert. Maar de ampul en het dekseltje op een ampul, of het potje waar het in zit, of de etiket, dat zijn wel specifieke dingen. En daar weet ik wel van.
Want die kunnen allemaal invloed hebben, dus blijkbaar.
Nou ja, dat wordt uitgesloten, snap je? En dat is gewoon belangrijk. En het is ook gewoon goed dat alle regels die daarvoor telden, die tellen nu nog steeds.
Ja, het is dus niet dat ze in één keer een vrijbrief hebben, want dan zou je elk medicijn eerst op de markt kunnen brengen en daarna allemaal aanpassingen gaan maken, waardoor het misschien anders wordt zonder het goedgekeurd te hebben.
Nee, dus er wordt heel zorgvuldig naar gekeken. Dus,
dan heb je dus het kan niet zo zijn te zeggen, binnen 6 weken hebben we een nieuwe variant, dan is die niet binnen 6 weken al op de markt.
Nee.
Dat duurt eventjes. Sander dan, die heeft een ingewikkelde vraag. Ik snap er zelf niet zoveel van, maar ja, ik heb zelf geen medicijnenstudie gevolgd. Hij zegt, er is veel onduidelijkheid over het bestanddeel PEG of PEG in het vaccin. En dan, volgens mij duidt hij op het Pfizer-vaccin. Want ja, we moeten even bedenken, er zijn heel veel verschillende soorten vaccins. En dat kan soms leiden tot anafylaxie. Kunt u hier iets meer info over geven? Allereerst anafylaxie. Wat is dat?
Ja, nou, anafylaxie, dat komt eigenlijk is dat allergische reactie. De bestanddelen in zo'n vaccin reageert jouw lichaam daar heftig op. En het ergste is eigenlijk anafylactische shock. Dus een ernstig lage bloeddruk en dan val je op de grond en dan kan je niet blijven staan nadat je dat vaccin hebt ingespoten, omdat er blijkbaar iets in zit waar je lichaam nogal heftig op reageert. Nou, vaak zijn dat oplosmiddelen of bestanddelen die toegevoegd zijn om het vaccin, in dit geval dat mRNA, te stabiliseren. Nou, waar we van weten waar je heftig op kan reageren is bijvoorbeeld kippeneiwit, wat vaak in medicijnen zit. Maar dat zit niet in dit vaccin. Dus dat is niet het geval. Wat de vraagsteller hier zegt, is dat PEG, polyethyleenglycol, dat is een soort middel wat gebruikt wordt om medicijnen beter op te lossen. En in dit geval in het vaccin. En daar kan je allergisch op reageren. Alleen dat is heel uiterst zelden. Dat is echt zeldzaam. Maar Omdat er beschreven is bij het Pfizer-vaccin dat ze bij een aantal mensen die in de studie zaten, dat die een allergische reactie kregen. Maar
op de pest?
Nou, ik weet niet zozeer precies op dit middel, maar die mensen hadden een allergische reactie. Maar dat waren vaak mensen die daar al mee bekend waren. En die kregen wel een collaps. Dus die gingen wel, ja, die vielen om of die dingen. En daarom is er in Nederland nu besloten, want dat deden ze in Engeland niet gelijk. Maar als je nu het vaccin hebt gekregen, is het belangrijk dat je even een kwartiertje blijft zitten. Zodat we zeker zijn dat als je, mocht je een allergische reactie krijgen, dat is dan eigenlijk vaak direct nadat je het vaccin ingespoten heb, dat je niet tegen de vlakte gaat. En dat doen we eigenlijk uit voorzorg.
Maar die kans is dus klein, begrijp
ik? Heel erg klein. En er wordt ook een vraag gesteld of jij allergieën hebt. De meeste mensen die zoiets hebben, hè, die dan, sommige mensen zijn super allergisch voor pinda's of iets dergelijks. Ze kunnen echt onderuit gaan. En die hebben ook zo'n pen bij zich met adrenaline.
Zo'n EpiPen.
EpiPen, ja. Heel goed. En die mensen weten dat ook van zichzelf. En dus die vraag wordt ook gesteld. En dus mensen die van zichzelf weten die allergisch zijn, daar wordt rekening mee gehouden. Maar je kan het vaccin wel gewoon krijgen.
Ilse, en ja, dat is direct de laatste vraag van de vaccinspecial. Die zegt, stel, ik wijs het vaccin af omdat ik twijfels heb. Want iedereen mag het natuurlijk ook gewoon afwijzen. Krijg ik dan nog een tweede kans als ik me bedenk? Of moet ik mezelf dan weer achter in de rij aansluiten?
Ja, hele logische vraag. Volgens mij zijn daar geen afspraken over gemaakt. Maar we zitten nu natuurlijk in het begin. En nu wordt het nog maar een beperkt aantal vaccins geleverd. En ook als een ampul wordt opengemaakt, ja, dan kan je het niet meer opnieuw bewaren. Dus daarom, wat er nu gebeurt, is dat er zoveel mogelijk mensen worden opgeroepen. En als jij dus, je wordt een telefoontje, en als jij nee zegt, ja, dan roepen ze iemand anders op die wel het vaccin wil. Wanneer je dan weer aan de beurt bent, weet ik eigenlijk niet. Dat kan misschien wel zijn, helemaal op het laatst, maar dat hangt ook weer af van jouw situatie. Of je ernstig ziek bent, of het toch belangrijk is.
Ja, want deze vrouw in kwestie was wel zorgpersoneel. Dus die zou wel ergens aan het begin aan de beurt
jawel, maar ik denk nu wel het zorgpersoneel. Want nu merken we ook, we hebben nu iets meer dan 30.000 vaccins gekregen. Maar nu zijn ook wel mensen een beetje boos in ziekenhuizen. Die zeggen, ja, maar ik, mijn werk is ook heel belangrijk. En nou lijkt het net of de mensen die gevaccineerd zijn, of die belangrijker zijn dan iemand anders in het ziekenhuis, of een politieagent, of een brandweer, of iemand anders die belangrijk is. Maar zo is het natuurlijk niet. Er is heel duidelijk gekozen, het vaccin, de strategie is, we gaan eerst de mensen die werken in verpleeghuizen en verzorgingshuizen, die moeten gevaccineerd zijn. En ook gelijk de mensen die daar wonen. En dus de ouderen en hoogrisicogroep, die moeten als eerste gevaccineerd worden, want die kunnen er ernstig ziek van worden en eventueel dood aangaan. Alle andere mensen zijn wel belangrijk, maar moeten eerst wachten daarop. Want we kunnen niet zeggen, we gaan eerst alle ziekenhuispersoneel, want dan heb je minder vaccins over voor die ouderen. En die lopen het grootste risico om te overlijden. Dus er is heel duidelijk gezegd, dit is 30.000 vaccins en je krijgt er niet één meer.
Dus als je nu in ieder geval, stel je staat nu op het lijstje, dat zijn er maar heel weinig, maar als je hem nu dus laat gaan, ja, dan kan het zijn dat die 30.000 op zijn en dat je weer moet wachten tot een volgende batch. Ja. Dat is ook maar heel erg afhankelijk dus van hoeveel er is.
Dan moet je echt in de volgende rij. Dan is je kans verkeken. Dus als zorgpersoneel kom je dan even niet aan de hand. Dan moet je gewoon meedoen in de rij van in je leeftijd en al of niet of je een ziekte hebt, ja of nee. En nou ja, daar is een heel mooi plaatje gemaakt dat je precies ziet in welke maand je ongeveer aan de beurt bent.
Staat volgens mij ook op de site van het RIVM.
Ja.
Dus kijk vooral op het plaatje en weet op het moment dat je gevraagd wordt, check even hoeveel vaccins zijn er. Want dan kan het dus zijn dat als je toch twijfels hebt, wat je goed recht is, dat je dan even wat langer moet wachten. Maar ja, ja, dan heb je misschien ook meer tijd om na te denken. Dat kan ook zo zijn, hè?
Ja, ja.
Natuurlijk. Oké, nou, het lijkt mij hartstikke goed. Heb jij zelf ook nog vragen? Nou, dan stuur die naar mij. Je kan ze naar mij dus appen, naar Kees Dorrestein. En dan stel ik ze weer aan Diederik, want soms denken mensen, dan krijg ik een vraag terug van, hey, jij bent niet Diederik. Dan zeg ik, nee, dat klopt. Ik geef ook
mijn nummer. Er is maar één Diederik.
Er is maar één Diederik, inderdaad. Maar mijn nummer 06-8370-9229, daar kan je hem naartoe sturen. Of mail gommers@bnr.nl. En denk maar, als je iets aan Siri vraagt, krijg je alleen maar antwoord over fietsen. Dus vraag het Gommers. Kijk, tot volgende week, Diederik.
Tot volgende week.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.